Goedemiddag allemaal. Ik hoop dat jullie klaargemaakt zijn door het zingen, met elkaar en door bidden, om het woord te ontvangen, want we hebben een stevig onderwerp vandaag. Daar moet ik eerlijk in zijn. En een onderwerp wat ik ook compleet wil bespreken. Ik zou het onderwerp geen recht doen als ik maar een gedeelte zou bespreken. Dus ik hoop dat het zingen jullie goed heeft gedaan. De Bijbel begint in Genesis 1 met het scheppingsverhaal. Als God zegt, laten wij mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Hij wilde dus zijn beeld in de mens zien. Daarom hebben we 2 weken geleden nagedacht over wie is God. En wij zagen toen dat uit Jesaja 6, Jesaja een blik in de hemel kreeg. Dan zag hij de Heere God zitten, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Nou, God heeft veel eigenschappen, hebben we toen gezegd. Maar één eigenschap, dat is de eigenschap der eigenschappen. En die bepaalt alle andere eigenschappen. En die heiligheid, die wil hij terugzien in de mens. Vorige week is een blik in de hemel. Vandaag een blik op aarde. Want, kijk, Jesaja die kreeg een roeping op het moment dat hij die ontmoeting met God had. Maar als jij, als u, tot levend geloof bent gekomen, dan ligt er ook een roeping over jouw leven. Die staat in 1 Petrus 1, wees heilig, want ik ben heilig. Dus geen profetisch ambt zoals Jesaja, maar deze roeping die is vast en zeker voor ons allemaal. Waarom? Omdat God zijn beeld in ons wil zien. Nou, de vraag is, hoe doen we dat? Hoe wordt dat zichtbaar? Nou, de een zegt dat is een eenzijdig godswerk. Dat moet God doen, net zoals Jesaja een blik in de hemel kreeg. De serafs die kwamen naar hem toe. Zo moet eigenlijk de uitwerking van die heiligheid, moet ook God doen. Maar de ander zegt nou, daar zit ook een verantwoordelijkheid aan gekoppeld. En het laatste is natuurlijk de recht. Nou, nu zeg je ja, maar hier op aarde is het wel een beetje een gebroken bedeling. Wordt het hier nog wel wat? Een paar keer zegt dat we ons rondom ons heen kijken, of als we in ons eigen leven kijken, kan je ons afvragen, wordt het nog wat? Nou, dat is op zich een goede constatering. Maar de vraag is dat het echte verhaal? Doet dat recht eigenlijk aan de roeping, maar ook aan de belofte die God heeft gegeven? Dat denk ik niet. Je kan ook zeggen, nou, in Christus zijn we al heilig. Dus dat moeten we vooral scherp houden en dan volgt de rest vanzelf wel. Nou, dat is ook niet het hele verhaal, dat is ook niet het eerlijke verhaal. Want ja, als je dan realistisch bent en om je heen kijkt, dan doe je geen recht eigenlijk aan de huidige situatie. Van een gevallen wereld, we sterven allemaal nog, we doen allemaal nog zonde, we hebben allemaal dingen die we moeten beleiden. We kampen allemaal nog wel eens met angsten of somberheid of moeite of verdriet of wat dan ook. Dus laten we vooral niet alleen maar zeggen of het een of het ander. In Christus zijn we, de rest volgt wel. Dat is ook een gevaarlijke beredenatie. Don Carson, dat is een theoloog, die zegt daarover, dat zijn eigenlijk christentriomfantalisten. Hij zegt, deze mensen die verwarren D-Day, de strijd is begonnen, met V-Day. Echter, dit christentriomfantalisme, die gaat eigenlijk voorbij aan de strijd die wij hier nog te voeren hebben. Nou, dat is een eerlijke uitspraak. Paulus, die geeft ons in 2 Korinther 10 een uitstekend voorbeeld van hoe hij die balans zag. In Christus heilig, en tegelijkertijd moet die heiliging uitwerken. Die moet tot stand komen. En dat bracht mij daarom bij dit hoofdstuk. En dat wil ik als eerste met jullie lezen. En als jullie de mededelingen gelezen hebben, dan kunnen jullie dat gedeelte wat we met elkaar overdenken, kunnen jullie vinden in 2 Korinthe 10. En ik wil de eerste versen van het hoofdstuk samen lezen. 2 Korinthe 10. Ik nu, Paulus zelf, roep u op door de zachtmoedigheid en welwillendheid van Christus. Ik, die volgens sommigen in uw tegenwoordigheid wel schuchter ben, maar in mijn afwezigheid flink tegen u doe. Ja, ik smeek u dat ik, wanneer ik aanwezig ben, niet flink hoef te doen met de vrijmoedigheid waarmee ik meen het te moeten opnemen tegen sommigen die van mening zijn dat wij naar het vlees wandelen. Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. En wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn. Kijkt u alleen naar het uiterlijk? Als iemand er voor zichzelf van overtuigd is dat hij van Christus is, laat hij dan ook dit bij zichzelf bedenken. Dat zoals hij zelf van Christus is, zo ook wij van Christus zijn. Want ook als ik mij nog meer zou beroemen op onze volmacht die de Heer ons gegeven heeft tot opbouw en niet tot afbraak, dan zou ik nog niet beschaamd worden. Dit zeg ik niet. Dit zeg ik om niet de schijn te wekken dat ik u door de brieven schrik wil aanjagen. Want zijn brieven, zegt men, zijn wel gewichtig en krachtig, maar zijn lichamelijke aanwezigheid is zwak. Zijn spreken is verachtelijk. Laat zo iemand dit bedenken, zoals wij zijn in het spreken door brieven, wanneer wij afwezig zijn, zo zijn wij ook in het doen wanneer wij aanwezig zijn. Laten we nog kort bidden. Vader, u alleen kunt doen wat wij niet kunnen doen.
Bolwerken afbreken,
valse redeneringen
omverwerpen en Christus alleen
overhouden. Heer, daal hier neer met uw Heilige Geest en doe wat hier staat geschreven. In Jezus' naam. Amen. Nou, Paulus die gebruikt hier oorlogstaal. Hij gebruikt hele ferme taal. En eigenlijk wil ik in die taal een beetje, ik wil op die taal voortborduren.
Dus ik heb 5 punten
die ik met jullie wil doornemen over deze strijd waar Paulus het over heeft. En het eerste is dat we gaan nadenken over wat is nou het karakter van de strijder. Met welke gezindheid gaat Paulus de strijd tegemoet? Ten tweede, welke wapens gebruikt hij? En wat is het effect van de wapens, de kracht? Het derde is, wat is de inzet van de strijd? Dus waar gaat de strijd daadwerkelijk om? En het vierde gaat over, wat is de frontlinie? En uiteraard eindigen we dan in de overwinning. Hoe ziet die eruit? Maar we gaan eerst beginnen met het karakter. Wat is de juiste gezindheid van de strijder, de heilige oorlog? Dus sowieso een interessante vraag, hè? Wat is geestelijke strijd? Ik meen dat het alweer vorig jaar is, dat Chris Verhagen daar nog in het Scheepke destijds een
geweldige preek over heeft gegeven. Wat geestelijke
strijd is, Efeze 6. De een die associeert dat met hele heftige ervaringen of manifestaties. En de ander die ziet zelfs het stuk gaan van een printer als geestelijke strijd. Nou, ik laat even in het midden of dat het complete verhaal is. Misschien kan het allebei zijn. Maar één ding is zeker, dat er een strijd is. Maar waar Paulus hiermee begint, hij legt een heel mooi accent. Want het gaat niet in eerste instantie om de strijd, maar Maar Paulus die begint met de gezindheid waarmee je de strijd van het leven, de strijd om heiligheid, moet benaderen. Want wat is er aan de hand in 2 Korinthe 10?
Er is een jonge gemeente en in die gemeente zijn invloeden gekomen.
En die invloeden die doen eigenlijk een aanval op de inhoud van Paulus' boodschap. Maar het punt is, zij doen dat niet rechtstreeks naar Paulus. Zij gaan iets onder de mensen verspreiden. Nou, de persoon van Paulus die wordt duidelijk in diskrediet gebracht. Dat is sowieso al een les voor ons, hè?
Wees zuinig op elkaar. Als er iets zit, praat niet over elkaar,
maar praat tegen elkaar. En het listige is helemaal, Paulus is een leider van de gemeente. De gemeente opgestart, zouden we kunnen zeggen. En als de Satan de inhoud niet kan ontmaskeren, dan gaat hij altijd zijn pijlen richten op de leiders, of op de vrouwen van de leiders. Want als hij die omver kan helpen, dan kan hij de gemeente verscheuren. Dat is een les voor ons. Laten we zuinig zijn op elkaar. Nou, hoe ziet die strijd eruit? De tegenstanders die bekritiseren Paulus. Want ze zeggen, joh, Paulus, je brieven zijn heel gewichtig. Je gebruikt hele ferme taal. Maar als je nou fysiek aanwezig bent, dan ben je eigenlijk maar een zwakke man. Je kan niet zo goed praten. Wat soft. En hun oordeel is als volgt, Paulus, je bent vleeselijk. Je bent geen geestelijke man, je bent een vleeselijke man. En dat, ja, ze zeggen dat. Dan zeg je, joh, jouw verschijning, hè, dat lezen we in vers 1 en 2 en 10. Jouw verschijning is eigenlijk niet zo indrukwekkend.
En het is eigenlijk een beetje flauw, want van de afstand durf je heel wat te zeggen.
Maar als je onder ons midden bent, dan lijkt het niet zoveel. En jouw retorische vaardigheden, daar moet je het al helemaal niet van hebben. Zwakte. Zachtmoedigheid.
En welwillendheid. Hun oordeel was
vleeselijk. En op zich, als je die tijd een beetje kent, dan is dat nog ineens een heel rare aanval die zij plaatsen. Want het Griekse denken, in het Griekse denken, waren sterke leiders die stonden bekend om hun daadkracht. Dat waren hele moedige strijders. Die waren niet zachtzinnig, maar die waren kloek. Je moest al echt niet zachtmoedig zijn. Want dan was je geen leider. Dus hoe Paulus zich bewoog in die gemeente, dat stond haaks op het beeld wat zij hadden van leiders. Maar de manier waarop Paulus reageert is geweldig in deze strijd. Even in herinnering houden. Onze roeping is, wees heilig. Want ik ben heilig. En God ook voor Paulus. Wees heilig, want ik ben heilig. Heilig voor ons betekent Christus gelijkvormig worden. Worden zoals hij is. En wat zien we bij Paulus? Paulus, zijn verdediging, die ziet er als volgt uit. Dat is briljant. Hij zegt, vers 3, ik wandel niet naar het vlees. Hij wandelt wel in het vlees, maar mijn strijd is niet naar het vlees. En dat bewijst hij in vers 1 als hij zegt, ik nu, Paulus zelf, roep u op door de zachtmoedigheid en welwillendheid van Christus. Paulus die legt in deze openingszin de aantijging, de onterechte aantijging, legt hij haarfijn bloot. Want het is niet vleeselijk. Maar het is Christus karakter wat je ziet. Dat is heel slim. Doordat Paulus zichzelf vereenzelvigde met Christus, haalde hij dus de beschuldiging onderuit en was dat wat hij liet zien, de weerlegging, naar die mensen toe. Van ik ben niet vleeselijk, maar ik ben geestelijk. En de gemeente kon direct zien dat de tegenstanders het bij het verkeerde eind hadden. Hoe wij ons bewegen is van groot belang. De strijd in ons leven,
die wij voeren, daar moeten we ons niet laten leiden, verleiden door wat we met ons oog zien. Maar als eerste moeten we gericht zijn op de manier waarop wij die strijd aangaan en met welke houding wij door het leven wandelen. Nou, betekent dat dan dat je daarmee de inhoud maar voor lief moet nemen, wat ze zeggen? Moet je dan niks meer zeggen van wat zij daadwerkelijk tegen jou inbrengen? Nee, zeker niet. Want dan gaan we verder naar het tweede punt. Want dan gaat Paulus gaat spreken over wapens. Want er is een strijd te voeren. Daar staat het. Onze wapens. De wapens van onze strijd. Vers 4 zijn immers niet vleeselijk. Maar ze zijn krachtig door God. Wat beschrijft hij hier? Het gereedschap waarmee hij de strijd begint. Nou, dat zijn natuurlijk geen geweren. Of drones, als we de vertaling naar vandaag willen maken. Op die manier gaat hij de strijd met die mensen niet aan. Nee, de wapens die Paulus gebruikt, die zijn geschikt voor de strijd die hij gaat voeren. Dat is namelijk heilig zijn zoals God heilig is. Nou joh, Paulus, dan ga je toch een debat aan. Dat zou ook een advies kunnen zijn. Zullen we eens een stevig debat gaan voeren op de inhoud? Ook dat gaat Paulus hier niet doen. Want Paulus gaat de strijd niet aan met allerlei menselijk vernuft. Van het goed kunnen beargumenteren. Of het beredeneren. Of allerhande gesprekstechnieken. Hoe hij zijn tegenstander schaakmat kan zetten. Dat is precies wat Paulus niet gaat doen. Ook daar ligt een les in, hè. We kunnen met elkaar in debat gaan. We kunnen allerhande theorieën en filosofieën, technieken gebruiken. Maar voor de strijd om heilig te worden, de strijd om Christus gelijkvormig te worden, is dat niet nodig. Want ten diepste zijn die middelen geschikt om niet Christus gelijkvormig te worden, maar jezelf te ontplooien of jouw positie te verstevigen. Paulus doet dat hier niet. Geen gebruik van menselijke wapens dus. Paulus zegt ook, die zijn niet nuttig. Ze zijn niet krachtig genoeg. Waarom niet? Omdat de strijd niet vleeselijk is. En ik denk wel dat het heel belangrijk is dat wij dit punt heel goed verstaan. Ik wil daarom met jullie gaan naar Colossense 2. Want vaak gebruiken wij als mensen allerlei theorieën, technieken, pseudowetenschappen, hoe je dat ook noemen wil, overtuigingen. Maar ze zijn niet effectief. Colossense 2. Paulus gaat daar spreken over de algenoegzaamheid van Christus. Christus is genoeg voor alles. En dan zegt hij in vers 1 tot en met 3 van Colossense 2. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn. Als ook voor zoveel die mij nooit in levende lijven hebben gezien. Opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van dat inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God. En van de Vader en van Christus, in wie al de schatten zijn van de wijsheid en de kennis en van kennis verborgen zijn. En dan gaat hij waarschuwen in vers 8, dat we niet moeten te raden gaan bij menselijke filosofieën of inhoudsloze verleidingen. Want als we in dat soort manieren van denken vallen, dan worden we overgeleverd aan menselijke overtuigingen. Maar, zegt hij, die zijn niet volgens Christus. Paulus gaat wapens van goddelijke kracht gebruiken. Wat voor wapens zijn dat? Laden we me mee naar 2 Korinthe 4. Even een paar hoofdstukken voor het gedeelte waar we over denken. 2 Korinthe 4, vers 1 en 2. Daarom, aangezien wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet. Integendeel, Wij hebben de schandelijke verborgen praktijken verworpen. Wij wandelen niet in het bedrog en vervalsen ook niet het woord van God. Maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten in de tegenwoordigheid van God. Dan zegt hij in vers 5, wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Here. Zie je? Paulus gebruikt de waarheid van God om zijn tegenstanders te lijf te gaan. In geestelijke zin. Spurgeon zegt hierover, de geestelijke wapens die wij gebruiken, ze kunnen door iedere christen gebruikt worden, maar op dat moment schreef hij het aan predikanten. Die door predikanten gebruikt worden, moeten niet worden veracht, want ze zijn niet vleeselijk, maar ze zijn machtig door God. God is in hen en God is met hen die ze gebruiken. Deze wapens zijn het zwaard van de geest, dat is het woord van God, de enige waarheid die het geweten van de mens doorboort, het wapen van het gebed en de werking van de geest. Waarheid en heiligheid zijn de aangewezen middelen om de bolwerken van het kwaad neer te halen. Nou, dat zie je hetzelfde in Paulus' hoofdstuk over de geestelijke strijd in Efeze 6. Als hij het heeft over de wapenrusting, heeft hij het over de Heer Jezus. De helm van de zaligheid, het borstharnas van de gerechtigheid. Het zijn allemaal verdedigingselementen. Maar als je het over de aanvalselementen heeft, waarmee we de geestelijke strijd moeten voeren, dan heeft hij het over het zwaard van de geest, dat is het woord van God. En als we te strijden trekken, dan moeten we niet struikelen, dan moeten we de gordel van de waarheid omdoen. Op die manier gaat Paulus dus de strijd aan met zijn tegenstanders. Nou, wat is nou de kracht van de wapens die Paulus gebruikt? Vers 4b en 5. Er staat: afbraak van bolwerken, valse redeneringen afbreken en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God wordt teniet gedaan. Bolwerken. Wat zijn bolwerken? Wat zijn die valse redeneringen? Dat kunnen bolwerken zijn. Nou, bolwerken zijn verkeerde gedachten en opvattingen die in strijd zijn met de ware kennis van God. Met wie God is. Dat is een bolwerk. Dus alles wat tegen de kennis van God ingaat, dat is een bolwerk. Dat moet je goed onthouden. Een bolwerk is ook een militaire term. Ik weet niet of je wel eens op een bolwerk geweest bent. Als je in een vestingstadje komt, dan zie je nog wel bolwerk en veren. Of, dat is een brielen. In Middelburg heb je een bolwerk. In vroege tijden waren dat hele belangrijke plekken, want het waren bijna oninneembare vestingen. Nou, en zo zijn alle overtuigingen die tegen de kennis, tegen de waarheid van God ingaan, zijn bolwerken. Het zijn valse beredeneringen. Menselijke wijsheden die niet voortkomen uit God. Paulus gaat ze hier dus bestrijden met de waarheid van Gods woord. En dat alleen. Nou, waarom gaat Paulus die bolwerken nou bestrijden? Waarom moeten die valse beredeneringen nou worden afgebroken? Het antwoord is heel eenvoudig. Omdat zij jou en mij verhinderen om zuiver voor God te leven. Een heilige levenswandel is niet mogelijk als er bolwerken blijven bestaan. Bolwerken in de hemelse gewesten, bolwerken in je denken. Daar kom ik zo nog op. En daarom zeggen we, moeten ze confronteren met de waarheid van Gods woord, want dan worden ze afgebroken. Dan worden ze omvergehaald. Oké. Dat brengt ons bij het derde punt van de strijd. Want waar gaat nou eigenlijk de echte strijd om? De echte strijd in ons leven, de echte strijd van Paulus, de echte strijd in ons leven om heiligheid, dat gaat over het koningschap. Wie is koning? Ik ga terug naar Jesaja 6. Wie zagen we zitten op de troon? De Heere van de legermachten. Nieuwe Testament, het Lam staande als geslacht. Openbaring 4 en 5. Daar gaat de strijd om. Sinds Genesis 3 is de Satan een strijd begonnen en hij heeft de mens daarin meegetrokken. De strijd om het koningschap. Niet hij, de heilige God, is koning, maar wij willen koning worden. Dus die troon die is aantrekkelijk. En de strijd, dus een strijd tegen de kennis van God en de heerschappij van Christus. En het is belangrijk om dit echt goed te begrijpen. Want die strijd in de hemelse gewesten om het koningschap, die strijd die vindt ook hier plaats. In Spreuken 10, vers 29 staat: de weg van de Heere is kracht voor de oprechte, maar ondergang voor hen die onrecht bedrijven. In de Engelse versie staat: the way of the Lord is a stronghold for the upright. Een bolwerk voor de oprechte. Zie je? Dus Gods waarheid is ook een bolwerk. Dus het is de ene vesting van de universele de waarheid tegen de menselijke waarheid. De duivel, de wereld en de mens met zijn waarheden tegen Gods waarheid. En de strijd gaat erom wie zit op de koning. Op de troon. Wie is koning? Nou, ook dat is al vanaf het begin van de mensheid zo. In Genesis 11 voor de beelddenker onder ons een plaatje. Stel je nog even voor, Genesis 11. God had de aarde gemaakt. Heel de aarde is van God. En al zijn volheid. Wat wilde de mens doen? Met datgene wat geschapen was, dus geschapen mens, en de materialen die geschapen was, wat wilden ze doen? Een toren bouwen die tot in de hemel reikte. Dat is een plaatje van de strijd die woedt. Gods waarheid, menselijke waarheid. Strijd om het koningschap. En onderschat die strijd niet. Want die strijd is heftig. Wij zijn echt maar mensen. Ik ervaar dat regelmatig, dat je echt maar mens bent. En als je in dat krachtenveld terechtkomt tussen God en Satan, dat is een hele heftige strijd. En dan moet je goed bedenken dat op het moment dat je met iemand in debat gaat, dat je daadwerkelijke strijd, of je loopt zelf tegen dingen aan, tegen onheilige dingen aan, dat de daadwerkelijke strijd niet is tegen de persoon tegenover wie je staat, dus ook niet tegenover de printer die kapot gaat, ook niet tegenover de omstandigheden die allemaal tegenzitten, maar die woedt allereerst in de hemelse gewesten tussen wat is waar en wat is de leugen. Dat moet je heel goed scherp houden. Paulus zegt dat heel duidelijk in Efeze 6. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de machten, de overheden, tegen de denksystemen die ons denksysteem infecteert. En daarom is die strijd super actueel. Want die denksystemen, die machten, die beïnvloeden ons denken. Het wordt nog praktischer hoor. Daarom gaan we bijvoorbeeld komende jeugdavonden, de 6 jeugdavonden, gaan we 6 ismes met elkaar bespreken. Dat zijn van die bolwerken. Het postmodernisme, dat is zo'n bolwerk. De waarheid is dat er geen waarheid is. Dat is een bolwerk. Want er is wel een waarheid, er is Gods waarheid. Nou, ik ga er niet op vooruit lopen. Maar het is een leugen dat er geen waarheid is. Of het emotionalisme. Wat zegt: volg je hart, het liegt nooit. Daarom moet je goed voelen. Of je brein is betrouwbaar. Nou, dat is een gedachtegang dat is een clash tussen hoe God het heeft bedoeld en een clash tussen een leugen die heerst en voor een afkomstig is uit de duivel, de wereld en het vlees. Dat is de strijd. De vraag is, waar geloof je in? Een ander bolwerk. De evolutietheorie. Nou zeg je, ja, het merendeel van ons zit op christelijk onderwijs, christelijke basisscholen. Wij leren nog de scheppingsleer. Uit de evolutietheorie komt voort dat de mens geregeerd wordt door dierlijke impulsen. Komt daaruit voort. Oftewel, wij hebben verlangens, passies, die bevredigd moeten worden. Daar kunnen wij niets aan doen, want wij zijn dierlijk. Komt heel dichtbij, hè? Oké, dus alles wat ik voel, daar kan ik eigenlijk niks aan doen. Dat moet ik bevredigen. Dat is een bolwerk wat afkomstig is uit de evolutietheorie en direct de aanval is op Gods waarheid. Een laatste voorbeeld. Wat ook een bolwerk is. Wat een strijd is in de hemelse gewesten wat heel dichtbij komt. Dat is de herdefiniering van dingen. En mensen, let op mijn woorden, dit wordt heel actueel de komende tijd. De komende jaren. En het gaat snel. Onze taal wordt afgebrokkeld en het hij en het zij moet een het worden. Overspel plegen, dat is geen zonde meer of geen echtbreuk meer, maar het is een affaire of een slippertje. Nou, en zo kan je allerlei voorbeelden benoemen. En wij worden er door ons denken mee geïnfecteerd. En wat is daar erg aan? Nou, op het moment dat het een affaire is, daar klinkt het woord zonde helemaal niet meer en door. En voor de zonde is een oplossing. Een slippertje moet je goed praten, maar voor de zonde is een oplossing. Jezus. Christus. Dus mensen die worden via de verdraaiing van de taal meegenomen in een denksysteem die hen verstrikt raakt en niet brengt naar oplossingen. Oftewel, het is een aanval op Gods systeem, op Gods waarheid, dat heiligheid wel degelijk mogelijk is. Zie je de strijd tussen bolwerken in de hemel, bolwerken op aarde tegen Gods waarheid. En die misleidingen, die zijn vele. Ik las in de voorbereiding een citaat van een bekende puritein, William Gurnall. En hij zei, geen actrice heeft zoveel jurken om het toneel mee te betreden als de duivel vormen van misleidende overtuigingen heeft. Nou, voor mooi gezegd. Dus de echte strijd in de hemelse gewesten gaat om het koningschap. En de Satan weet dat hij al verloren heeft, maar hij wil wel koning zijn in jouw en mijn hart. En daarom zijn zijn pijlen erop gericht om jou en mij te verslinden. Dus het koningschap wat hij in de hemelse gewesten al reeds verloren heeft, dat gaat hij nu proberen te krijgen in jou en mijn leven. Onthoud het goed, jongelui. Onthoud het goed. De pijlen van de Satan die zijn op je gericht om je kapot te maken. En die strijd is niet zachtzinnig. En daarom roept Paulus op in Efeze 6. Doe aan de hele wapenrusting Gods. Daar ligt de hoop in. Waarom? Omdat je met die wapenrusting de listige omleidingen van de duivel kan verslaan. Efeze 6. En de reden waarom het dat echt belangrijk is, dat die strijd in de hemelse gewesten gevoerd wordt tot op de dag van vandaag,
en invloed heeft op het hier en nu, dat is omdat het heel belangrijk is voor ons om, sorry, het is heel belangrijk om dat te beseffen, omdat wij heel makkelijk verstrikt raken in de drukte van het leven. We zijn bezig met onze drukke agenda's, onze gevoelens, ons denken waar we zo snel verstrikt raken. En we hebben nauwelijks meer tijd om stil te gaan, joh, wat gebeurt er nou echt? Maar het is heel helpend in de strijd die jij en ik te voeren hebben, om te beseffen dat er een strijd tussen waarheid en leugen gaande is, die jou beïnvloedt. Waarom moet je dat weten? Ik heb een tijd lang opgetrokken met een man en die had te worstelen met homoseksuele gevoelens. Het is een oudere man en het was een collega van mij. En hij voert zijn hele leven daar al een strijd tegen. En op een bepaald moment had hij een besluit genomen. Met deze gevoelens kan en mag ik niet trouwen. Ik kan daar niet aan toegeven. En die strijd die was heftig. En hij leed een leven van verliezen. Toch heeft hij keuzes gemaakt om geen relatie met een man aan te gaan. Waarom niet? Hij had het denksysteem van de wereld, de duivel en het vlees had hij door. En hij had ook scherp wat het denksysteem de waarheid van God was. En die twee voeren strijd tegen elkaar. Seksualiteit, relaties, is een relatie tussen man en vrouw, wat een afspiegeling is, een weerspiegeling is van Christus en zijn gemeente. Een relatie tussen een man en een man is dus geen goede weerspiegeling. Het is een bolwerk. En dat hielp hem om keuzes te maken in de gevoelens die voor hemzelf waarheid waren. Die gevoelens voor hem waren echt. Maar het was niet de enige waarheid. Er was een overstijgende waarheid die hem hielp om zijn strijd, om een heilig leven te leven, om die strijd zuiver te voeren. Het vallen en opstaan. Oké. Dan komt het al wat dichterbij, hè? In ons leven. Zie je, je moet weten wat er boven afspeelt, zodat je weet wat er hier afspeelt. En daar komen we bij ons vierde punt. Want wat is de frontlinie waar die strijd voortdurend plaatsvindt? Ik heb het al gezegd, in ons denken. Daar gebeurt het. In ons hart. We strijden tegen de machten en de overheden, tegen bolwerken, valse redeneringen. Maar die strijd, die vindt plaats in ons. En het eerlijke verhaal is dat niemand vrij is van die strijd. Dus als je nou denkt, nou die en die heeft toch goed voor elkaar, dat ziet er tiptop uit, dan kan ik je bemoedigen met het bekende gezegde, het gras bij de buren is niet groener. Want iedereen die hier zit, die heeft zijn eigen strijd om heiligheid te strijden. En die strijd tussen bolwerken in jou en mijn denken, die zijn een levende realiteit. Ken jij trouwens van die bolwerken? Ik heb een paar voorbeelden genoemd. Maar ken jij jouw eigen bolwerken? Jouw eigen strijd die woedt in jouw leven? Van die denkpatronen, zeg maar, die hier realiteit zijn geworden. Waar je helemaal in ben gaan geloven. Terwijl het eigenlijk een valse redenering is. En ze brengen je in een negatieve spiraal. Gedachten. Ze leiden je naar zondige gedragingen. Je topt met gedachten die jou aanklagen. Dag in, dag uit. Die worsteling van het leven, je lijkt er maar wel niet bovenop te komen. Zal ik één voorbeeld noemen? Er gebeurt iets in je leven. Je hebt een ongelukje of er overkomt jou iets. En je maakt de interpretatie, wat ben ik toch een mislukkeling?
Nou, we hebben allemaal wel eens gedacht, denk ik, hè? En die interpretatie die jij maakt in je denken, die laat je bestaan, je rekent daar niet mee af. En die gaat zich nestelen in jouw denken. 2 weken, 3 weken, 1 maand, 1 jaar. En voordat je het weet, is het een bolwerk. Een vesting, een onineembare vesting. Met als gevolg dat het een waarheid is geworden dat je een mislukkeling bent. En als je erin verstrikt raakt, dan kom je er bijna niet meer uit. Maar is dat waar? Is datgene wat jij denkt, is het gebaseerd op een Bijbelse waarheid? Is als jou een ongeluk of iets overkomt en het gaat niet goed, is de betekenis daarvan dat jij een mislukkeling bent? Is dat hoe de Bijbel over ons mens zijn spreekt? Het is een leugen. Het klopt niet. Dus je hebt een interpretatie gemaakt waar je in bent gaan geloven, maar zij komt niet overeen met het Bijbelse mensbeeld. Maar je raakt er wel in verstrikt. Je bent gevangen geraakt in de strijd tussen wat is waarheid. Nou, natuurlijk kan je dat oplossen door dingen te gaan doen die je een goed gevoel geven. Of door therapieën te gaan volgen. En dat kan effectief zijn. Maar als je niet met de wortel afrekent, dan heb je tijdelijk een goed gevoel te pakken. Alleen heb je geen duurzame oplossing. Dus vroeg of laat zal die strijd zich weer terugkeren als het niet bij de wortel wordt aangepakt. Paulus, die heeft hier echt een bevrijdende boodschap. Want hij zegt, weet je, wij hebben het bevrijdende woord van God. Dat die strijd in ons denken die hier woedt, die moet worden gevoerd met het woord van God. De evangelie van Jezus Christus. Om onze menselijke redeneringen, onze overtuigingen en vastgeroeste denkpatronen te gaan bestrijden. Op het moment dat we dat gaan doen, zegt Paulus hier, dan gaan bolwerken worden afgebroken. Dan gaan we zien dat we in valse redeneringen zijn gaan geloven. En als we Gods waarheid gaan toepassen op die valse redeneringen, dan worden ze verbroken, dan smelten ze als sneeuw voor de zon en dan kom je vrij. En waar de geest van God is, waar de waarheid van God komt, daar is vrijheid. En dat stelt je in staat om heilig te leven en aan jouw roeping te voldoen. Ik zie zoveel mensen die krijgen een bepaalde diagnose opgeplakt. En ze gaan hun leven bekijken door die diagnose. Nou, dat kan een realiteit zijn, maar je beperkt je blikveld, terwijl dat de waarheid van God groter en wijder is. En op het moment dat je je blikveld beperkt tot alleen de diagnose die je opgeplakt krijgt, bied je de waarheid van God niet de ruimte. Maar als wij onze problemen, onze worstelingen gaan bekijken door de lens van Gods waarheid, pas dan zal je scherp gaan zien. Pas dan zal je helder gaan zien. En het gevolg is dat je heilig wordt zoals God heilig is. Je denken wordt vernieuwd, je gevoelsleven wordt veranderd en we ontnemen de boze de wapens, de bolwerken, waarmee hij jouw leven tart. En dat doet hij om jou af te houden van Christus. Lieve mensen, staat ook in Spreuken 21, een mooi vers. Een wijze beklimt een stad van helden en haalt de vesting, een bolwerk, een valse redenering, haalt de vesting waarop men vertrouwt neer. Wil jij heilig worden, zoals God heilig is, dan moet je die strijd gaan voeren in je denken. Want Paulus zegt hier in vers 6, elke gedachte moeten we krijgsgevangen nemen. En elke ongehoorzaamheid moeten we bestraffen. Dat is de strijd in ons denken, onze opdracht in onze heiligmaking, die Paulus hier beschrijft. Passief blijven is geen optie. Want als je passief blijft... Ik las een mooi citaat. Als je passief blijft, dus als je niet je gedachten krijgsgevangen neemt en de ongehoorzaamheid die je in je leven bemerkt bestraft, dan gebeurt het volgende. Passief zijn in je denken is actief toestaan dat de wijsheid van de wereld je verzadigt en je vatbaar maakt voor misleidingen. Als we onze gedachten niet gevangen nemen, dan zullen onze gedachten ons gevangen nemen. En dan raak je gevangen in je eigen innerlijke oorlog die boven woedt. Nou zeg je, hoe neem ik mijn gedachten krijgsgevangen? Nou, dat is een goede vraag. Laten we gaan naar Romeinen 6. Ik wil 3 praktische handreikingen doen om je gedachten krijgsgevangen te nemen. In Romeinen 6 is natuurlijk een heel bekend hoofdstuk, dus ik ga ook echt geen nieuwe dingen vertellen. Maar het is wel goed om ze steeds voor ogen te krijgen.
Om je focus in de strijd te houden. Romeinen 6,
het derde vers. Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Of weet u niet, Paulus zegt, ken de feiten zoals ze zijn. Ben jij een wedergeboren gelovige? Waar is de doop een beeld van? Dat je met Christus gestorven bent en weer opgestaan bent in een nieuw leven. Dat oude leven is dood. Oude denkstructuren, dood. Maar Jezus is opgestaan uit de dood door de wedergeboorte, met hem opgestaan uit de dood in een nieuw leven. Paulus zegt, weet dit. Ja, dus dat is je positie. Maar zoals ik helemaal alleen je positie scherp hebben, dat is niet het hele verhaal. En daarom de tweede. In vers 11. Er staat, zo dient u ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Nou, als je de feiten dus scherp hebt in je denken, dan moet je gaan overdenken, wat betekenen die waarheid, die feiten, voor mijn persoonlijke leven. Dat is stap 2. Overrekenen. Je moet gaan rekenen. Hoe kunnen we rekenen? Met ons denken. Wat betekent dat dus? Je gaat amen zeggen op Gods waarheid. Nou, ik denk dat we allemaal Gods waarheid geloven. Het geopenbaarde woord van God. In wie hij is. Ik geloof dat we allemaal amen op zeggen. Alleen het wordt een stap moeilijker als wij zeggen, Gods waarheid is ook mijn waarheid. Maar dat is wel nodig, want je bent gaan geloven in een leugen. En die moet vervangen worden door de waarheid. Dus Gods waarheid moet mijn waarheid worden. Paulus zegt, reken jezelf zo als dood voor de zonde. Ik ben dood, dus ik hoef daar niet meer in te geloven. Ik hoef dat niet meer te gehoorzamen. Dat mag ik achter me laten. Ik mag het leven van de Heer Jezus. Hoe is de Heer Jezus? Hoe heeft God het bedoeld? Laat ik eens gaan zoeken. Wat betekent dat voor mijn leven in mijn situatie? Lieve mensen, dit woord, je mag eerlijk weten, dit is mij zo kostbaar. Het houdt mij staande in de strijd. Ik heb ook een strijd te voeren, jong. Echt waar. Ik hoef helemaal geen menselijke wijsheden meer. Want het wordt goed bedoeld, maar het helpt mij niet verder in mijn leven. Het helpt mij niet om Christus gelijkvormig te worden. Het helpt me hooguit om een goed gevoel te krijgen. Maar ik val ook weer terug. Derde stap. We moeten weten. We moeten het gaan overrekenen, gaan toepassen in ons leven. Maar Paulus zegt in vers 13. Stel vervolgens uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid. Maar stel jezelf ter beschikking aan God. Als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid, van heiligheid zijn voor God. Nou, dat is mooi, hè? Eigenlijk zegt Paulus: Heere God, hier zijn mijn gedachten. Laat mijn gedachten uw dingen denken. Hier zijn mijn ogen. Hier heeft u ze. Ik wil kijken naar de dingen waar u naar kijkt. Hier zijn mijn handen en ik wil alleen die dingen doen die u zou doen, die u wilt dat ik doe. Hier zijn mijn voeten. Ik ga op de weg die u mij wijst en alleen die weg. Want de rest, dat is de weg van de duivel, de wereld en het vlees. En die leidt naar destructie. Maar u leidt naar Christus. Dat is de derde stap. Zie je, we gaan van weten naar toepassen, naar uitvoeren. Drie stappen, heel praktisch. Dat is krijgsgevangen nemen. En dat is elke gehoorzaamheid bestraffen. Mag ik eens vragen? Aan wie stel jij je ter beschikking? Aan wie stel jij je ter beschikking op het moment dat je aangeklaagd wordt door die, misschien wel die gedachte? Wat ben ik een mislukkeling? Of misschien denk jij een zinnetje wat begint met: ik kan mij niet voorstellen dat God. En dan volgt er iets. En meestal is dat een tegenargument voor Gods waarheid. En dan heb je een keuze als je dat gaat denken. Als je wedergeboren bent, heb je een keuze. Ga je op dat moment jouw denken, jouw ogen, jouw handen, jouw voeten ter beschikking stellen aan God en zeggen: Heer, hier ben ik. Zeg het maar. Laat me zien wat u ziet. Of ga je toch weer terug en reken je jezelf niet als dood? Dan gaat het niet worden. Vorige week, twee weken geleden hoorde het. Jesaja zei: uw wil geschieden. Kom weer terug, hè. Als God wil geschiet, dan wordt Christus zichtbaar. En laten we eerlijk zijn, die strijd is gewoon pittig. Dat hebben we iedere dag te voeren. Daar moeten we gewoon echt eerlijk over zijn. Het leven is niet alleen maar makkelijk. Het is ook niet eens vrij, altijd vrij. Amen, halleluja. Dat is niet het hele verhaal. Echt niet. Dat die momenten zijn er. Maar iedere keer word je weer geconfronteerd met iets in jezelf. En je denkt: waar komt dit vandaan? Volg Christus. Daarom in de kleinste details. Volg niet je gevoel of ratio. Maar volg Christus. En dan? Die leidt naar overwinning. Tot slot. Echt waar. Nou, hoe ziet dat eruit? Als eerste, jouw gedachten, die moeten onder de gehoorzaamheid van de Heer Jezus komen. En het resultaat daarvan is dat het krijgsgevangenen worden. Nou, wat kan een krijgsgevangene? Een krijgsgevangene kan helemaal niets beginnen. Kan geen kant op. Hij zal een stille dood sterven of altijd in gevangenschap blijven. Dat is een krijgsgevangene. Als je aan Gods waarheid gaat twijfelen, dan ga je gedachten die krijgsgevangen zijn, ga je weer loslaten. Maar als je Gods waarheid blijft omarmen, dan zijn die valse gedachten, die valse redeneringen, die menselijke overtuigingen, krijgsgevangen. Ze kunnen geen kant op. En soms zijn ze er nog wel. Maar ze hebben geen schadelijke invloed in je leven. Dat is het evangelie. Dan vindt er opbouw plaats, zegt Paulus. Hij zegt: nou, je bent misschien wel een beetje somber vandaag, hè? Ze hebben me krijgsgevangen en dit en dat. Ja, maar het doel is opbouw. Want het evangelie van Jezus Christus, Gods waarheid, bouwt op. En dat kent altijd twee kanten in de Bijbel. Afleggen en aandoen. Afbreken en opbouwen. Onreinheid afleggen, reinheid aandoen. Zie je altijd die twee kanten. Dus nou, wordt Christus zichtbaar in jouw leven, dan gaat het gepaard met het afbreken van dingen, zodat er iets anders opgebouwd wordt en zichtbaar wordt. En ik hoop echt dat je dit punt heel goed pakt. En waarom? Ik loop regelmatig met mensen op en die voeren een strijd tegen dingen. Herken je dat? Dus je voert een strijd tegen somberheid. Of je voert een strijd tegen de dingen waar je bang voor bent. Je voert een strijd tegen jouw zelfbeeld. Je voert een strijd tegen die valse leraar als Paulus. En het is allemaal tegen. Maar het beroerde van tegen is dat het voortdurend de nadruk legt op de negatieve kant, op de zware kant. Maar als je een strijd voor iets gaat strijden, dan krijg je een heel andere mindset. Want je gaat strijden om Christus gelijkvormig te worden. Joh, die, even onderdeelig gezegd, die meuk van de wereld, daar ga ik helemaal niet tegen strijden. Mijn doel is, ik wil Christus zien, ik wil Christus in mij, Christus moet in mijn gestalte krijgen. Wat kunnen mij die onreine dingen schelen? Ik wil een reine Christus. Ik wil een reine maag voor Christus gesteld worden. Wat kan mij die telefoon schelen? Want ik wil mijn focus zuiver houden. Zie je, het is een heel andere strijd. Als je strijden bent dan tegen, dan wordt een hele moeizame strijd. En nogal veel. Het is allemaal goed, hè? Ik heb het niet. Filters zijn goed. Hè? Die blokkeren soms dingen die je niet moet zien. Of dingen die je niet moet doen. Dat is heel goed. Maar dat is wel een strijd tegen iets. Maar ik hoop dat je pakt dat je strijdt voor Gods waarheid. Strijdt voor het evangelie. Je strijdt voor Jezus Christus. Het is zo mooi om dat te ontdekken. Vind ik trouwens heel mooi. Als je geen 50 vers 20 ziet. Weet je, er zijn gewoon mensen die maken veel dingen mee in het leven. Echt heel veel dingen maken ze mee in het leven. En dan snap je ook dat mensen kunnen gaan reageren op een manier die ook afbrekend is. Als je soms verhalen hoort, dan loopt de rilling over je rug. Dan snap je dat mensen verkeerde interpretaties gaan maken. Maar wat ik zo mooi vind, als Jozef, die echt heel vervelende dingen heeft meegemaakt, na zijn bekendmaking aan zijn broers, hè, de broers die hem hebben proberen te vermoorden, als slaaf hebben verkocht, hij heeft valse aantijgingen heeft hij overleefd bij de farao, hij heeft in de gevangenis gezeten. Nou, als wij het zouden hebben meegemaakt, verschrikkelijk zeg. Maar Paulus zegt, Jozef zegt dan in Genesis 5 vers 20, datgene wat mensen ten kwade hebben bedacht, heeft God ten goede bedacht. Zie je, Jozef's ogen die waren gericht op het goede. Wat heeft God voor ogen? Daar ga ik voor. En dat maakte hem weerbaar tegen al die moeilijke dingen. Een andere Puritein. Weet je, in de Puritein gaan lezen, dat schitterend. Een andere Puritein, Stephen Charnock, die je kent, die zei: de heiligheid en de goedheid van God maakt van de duivel een schoonmaker, een poetser. Terwijl hij een vernietiger wil zijn. Wat bedoelde hij? Al die dingen die Satan gebruikt, die menselijke overtuigingen, die tegenstand, die gebruikt hij om jou te willen vernietigen. Hij wil de Paulus onderuit halen via die mensen in Korinthe. Maar God gebruikt juist die dingen
om Paulus op te poetsen. Om heilig te maken. Zoals Christus heilig is.
Lieve mensen, ik hoop echt dat je beseft, je strijdt niet tegen dingen, maar bedenk de goede dingen. Daarom staat in Filippenzen 4, vers 8, prachtig vers. We bedenken niet alleen tegen.
Dus onze strijd is niet alleen tegen de dingen,
maar er staat er
verder,
broeders en zusters, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat.
Al die elementen, die zijn in overeenstemming met Gods waarheid.
En daarom zegt Paulus, geeft Paulus dit advies, joh, richt je daarop, dan overwin je, zoals Christus overwonnen heeft.
Weet je wat de overwinning is?
Dat God jou niet alleen aanziet in Christus, maar dat God ook Christus in jou ziet.
Mooi, hè?
Kun je niet geloven bijna, maar dit is het evangelie. En daarom moet je het geloven, daarom is het bevrijdend.
Waar je ook mee top, kijk naar Paulus, let op je gezindheid. Maar strijd ook de goede strijd. Houd de strijd zuiver.
En richt je op Christus alleen.
En die strijd is lang. Die strijd is hard. Maar die strijd, die leidt tot heiligheid.
Thomas Brooks, ik weet niet of iemand het kent, die schrijft in zijn boek, het boek heet Kostbare Middelen tegen Satans Listen.
Met je oude taal.
Hij schrijft het zo.
En dan wil ik echt een bemoediging aan het einde meegeven.
Bedenk dat het leven kort is. Uw plichten velen, uw inzet, uw strijd is zwaar. Maar uw beloning is zeker. Daarom bezwijk niet. Grijp moed. Houd stand met het woord aan uw zijde en de hemel zal alles goed maken.
Vond ik heel mooi gezegd.
En daarom, lieve broeders en zusters,
ook kerk, sta op.
Met je wapenrusting aan. Stel je op als Christus leger. Wie zwak is, kom. En zeg nu, ik ga staan in de kracht die God wil geven. Omgord met waarheid in zijn kracht.
Weerstaan wij Satans leugensmacht.
Gods leger strijdt met liefde die bevrijdt.
Wie gevangen zit in duister.
Amen.